Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis, alle hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is het hulpverleningszondag met als thema samen dienstbaar zijn. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag en de schriftlezing is uit Matthäus 5 vers 1 tot met 16. Dan nog enkele mededelingen namens de kerkraad. Op 25 januari heeft de kerkraad broeder Samuel Driessen, Bronbos 5, enkelvoudig gekandideerd voor het ambt van evangelisatieouderling. En aanstaande zaterdag om 7 uur zal de vergadering van de kerkraad met u als gemeente zijn voor de verkiezing van ambtsraad. Dan het tweetal huwelijksafkondigingen. Allereerst Mart van Wijngaarden en Lisanne van Krimpen. Zij hopen woensdag 10 februari te gaan trouwen. En de kerkelijke bevestiging zal zijn om 2 uur in onze kerk. En dominee Boot hoopt in deze dienst voor te gaan. De tweede huwelijksafkondiging is van Walter Verstegen en Cynthia Blankenstein. Zij hopen vrijdag 12 februari te gaan trouwen en de kerkelijke bevestiging is om 2:30 in ons kerkgebouw. In deze dienst hoopt dominee Van der Zwaag voor te gaan. Voor de slotzang worden de collecten gehouden. In de eerste en de tweede collecten staan in het teken van de diaconale hulpverlening en zending. Met de opbrengst zullen de noodhulpprojecten in Nepal, Haiti en op de Filipijnen worden gesteund. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 146, vers 1 en 3. Kerkraad, een gezegende dienst toe. Thank you.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 113, het derde en ook het vierde vers. Die is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig ere zijn troon gevestigd heeft in de hemel. En wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk en nooddruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof. Klimt de berg des Heren op en wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Dat is de vraag. En het antwoord is: de man, de vrouw, de jongen, de meisje, het meisje, die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God van zijn heil, ontvangen. Dat zijn de woorden van Psalm 24, het tweede en ook het derde vers. En die lijken me heel passend te zijn om te zingen nadat we geluisterd hebben naar de geboden die de Heere ons heeft gegeven. Toen ik ben God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele beelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer vader, dagen verlengd worden, dat de Heer wat u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slaaf, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Bijbel open vanmorgen bij Matthäus 5, de bergrede, de zaligsprekingen. We lezen de eerste 16 verzen. Matthäus 5, de eerste 16 verzen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid beloond worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van verblijd en verheug u kroon. Want zo hebben ze weten vervolgd die er voor u zijn geweest. Zout van de aarde. Maar als het zijn smaak heeft verloren, hij zal het dan gezouten worden. Nergens meer om weggeworpen te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt lamp aan en zet die orenmaat, maar op de standaard. Allen die in het zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Tot zover. Dat er wat problemen zijn met geluidsinstallatie, dus we proberen eerst even daar wat aan te doen.
We willen, voordat we gaan overdenken met elkaar, eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder P.A. van Kruistum van het Gelders Benedeneind weer thuis mocht komen uit het UMC in Utrecht. Zuster Geke Verhoef is weer veilig teruggekeerd. Ze heeft een bijzondere tijd mogen hebben bij Mercy Ships in Madagaskar. We zijn dankbaar. Zuster Rianne Oost-Indie ook weer thuis is nadat ze geopereerd werd in het ziekenhuis van Ede. Zuster van de Bovenkamp van de Morgenster is ook weer thuis nadat ze behandeld werd in het MC vanwege haar oog. Wij willen voorbeden doen voor zuster van Appeldoorn Oost van de Vink, die in de komende week een knieoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Ook aan de heren opdragen, zuster Alice Simons. Ze zal in de komende week opnieuw naar het ziekenhuis gaan in Krefeld in Duitsland. Er zullen opnieuw allerlei onderzoeken plaatsvinden. En wanneer en of er nog een operatie zal plaatsvinden, dat is niet helemaal duidelijk. We willen ook opdragen de familie Pieter M. Marian Schalk uit Amerongen. In de afgelopen week is de moeder van onze zusters overleden in de leeftijd van 90 jaar. En komende week zal de begrafenis plaatsvinden. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken, gemeente, met eerbied en met ootmoed. Dichter van Psalm, eit uw koningschap, Heere. Wie is aan onze God gelijk? U bent het troon zit in de hemel. U bent die alles beheerst in de hemel op deze aarde. U heeft, zo zegt een andere psalmdichter, maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat. U bent de koning der koningen, de Heere van alle heren. Tegelijk heeft de dichter van 13 uur ook mogen belijden, Heere, als de barmhartige ontfermer. U is het die zich over armen neerbuigt, hen opricht, ja zelfs uit het slijk. En hen verheft en een plaats geeft, zelfs naast wereldgroot. Wat is dat bijzonder, Heere? U bent die machtige, heerlijke ontfermer die omziet, juist naar die arm zijn in zichzelf. Allereerst mensen arm geest. Mensen die het niet meer bij zichzelf zoeken, maar die het bij u zoeken en het van u. Vandaag mogen we als kerken de hulpverleningszondag weer. En dat betekent dat we meer dan anders ons richten op al de noden die er op de wereld zijn. En we danken u ook, Heere, dat we samen als kerken projecten mogen doen. En we willen daar ook voorbeden voor doen. In het bijzonder denken we vanmorgen aan de projecten in Nepal. Mensen zijn daar zo hevig getroffen door de aardbevingen die daar hebben plaatsgevonden. En nu is de wederopbouw in volle. Wilt u de mensen daar zegenen? En ook doen zien dat al het aardse geen houvast biedt. En dat ze hun houvast mogen zoeken en vinden in u. En in uw Zoon, de Heere Jezus, vaste fundament dat nimmer wijkt. Heere, wilt u ook zijn met de mensen op Haiti? Het is al langer geleden dat daar zo'n vreselijke aardbeving plaatsvond. En dat betekent dat het vaak uit de herinnering weer verdwenen is, maar toch, ook daar is de wederopbouw in vorm. En ook daar zijn projecten die door onze kerken mogen worden gefinancierd. Uw zegen over gebieden, Heere. Want uw zegen is nodig, ook als het gaat om dit soort dingen. Het gaat om de wederopbouw van een land. Het gaat om de wederopbouw van een samenleving. Heren, we willen ook bidden of u overal waar nood is op deze wereld nabij wilt zijn. Wilt geven, Heren, dat mensen, wanneer ze door nood getroffen zijn, toch hun harten mogen verheffen tot u. Want we hebben toch samen gezongen met Psalm 140 mee. Dit leed. Door de nood gedreven zich tot u om hulp begeeft. Bij u is troost. Bij u is hulp. Bij u is uitkomst. Heere, wilt u geven dat wij vandaag ook weer bewogen en betrokken mogen raken bij het werk van de hulpverlening. Dat we daar bijzonder weer bij bepaald mogen worden. Wilt u dat we in dat kader ook weer met elkaar ontvangen ook. Wilt u tot dat doel doen strekken? We zijn ook vanmorgen weer diep afhankelijk van de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Samen, gemeente, willen we u danken. Dat onze broeder van Kruistum van het Gelders Benedeneind weer thuis is uit het UMC. Er liggen spannende dagen achter hem. U heeft nog willen uit- en doorhelpen. En uw naam zij daarvoor erkend. We dragen hem en ook zijn vrouw en de familie van hart aan u op. Blijf hen omringen met uw zorg. We zijn zo dankbaar, heren, dat ook zuster Rianne Oostin, die weer thuis is, ze heeft een operatie moeten ondergaan en u heeft alles wel gemaakt. Wilt u haar herstel geven, dat ze binnen niet al te lange tijd ook haar werk weer kan doen. We zijn dankbaar dat onze zuster van de Bovenkamp Vonk weer thuis is. Ze heeft ook weer opnieuw een moeten ondergaan aan haar oog, waar ze al zo lange tijd mee topt. Wilt u haar nabij zijn? Danken ontferming en uw zegen en we bidden of u blijvend onmisbare zegen aan haar en haar man wilt schenken. We willen samen voorbeden doen, heren, voor onze zuster van Appeldoorn Methorst. Komende week zal ze naar het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. Al zo vaak daarmee. En nu dan een nieuwe knie. Te dankbaar voor. Maar wilt u alles wel maken? Wilt u de operatie doen slagen? En haar man en wij, we zijn afhankelijk van u en daar zijn we ons ook van bewust. Daarom bidden we om zegen. Heren, wij bidden voor onze zuster Alice Simons, die komende week naar Duitsland weer zal moeten gaan naar het ziekenhuis. Dus allerlei onderzoeken opnieuw gaan plaatsvinden en hoe zich verder zal ontwikkelen, dat is ons op dit moment niet duidelijk. Maar zij is toch in uw handen. En we leggen haar weer opnieuw in uw handen. Heere, ontfermt u zich over haar en over haar man en over heel de familie die zo hartelijk meeleeft en over ons allen. Van heel. Heere in de hemel, wij bidden ook voor onze broeder en zuster Schalk, nu de moeder er overleden is. Dank voor de hoge leeftijd die ze mocht bereiken. 90 jaar. Maar nu moet er afscheid genomen worden. Nu komt deze begrafenis. Weet wat dat voor ons betekent. Te nemen. Van wie zijn. Trouwens, ontfermt u zich over de familie. Ontfermt u zich niet alleen over hen, voor allen in ons midden die driet kampen hebben. En bedenk ons, ontfermt u zich op ons. En zo komen wij samen tot u vanmorgen. Wil ons gedenken. Wil ons spreken. En dat alleen op grond van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Om uit genade. Psalm 112, daar gaan we het derde en het vijfde vers van zingen. En als je goed naar de oorlog dan zie je dat deze woorden heel wat te zeggen hebben met het oog op het thema van deze dag, de hulpverlening zondag. Alleen aan de andere kant, het is best gewijs. Dus 112, ik denk dat we goed naar het orgel moeten luisteren.
Doet hij het wel, doet hij het niet? Ah, ja. Wel? Mag hij iets harder, Dirk-Jan? Nog iets harder? Is het zo goed te horen? En anders moeten we het ermee doen.
Meer open dan. Wat? Goed. Lieve mensen, wij willen met elkaar nadenken over wat we lezen in het 7e vers van Matteüs 5. En daar staat zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En deze woorden leken mij heel passend te zijn voor deze zondag, deze hulpverlenende zondag, waarop we als kerken toch ook meer dan anders onze aandacht en onze gaven mogen richten en geven aan mensen die minder bedeeld zijn. Als we naar dit woord hebben geluisterd, dan zingen we met elkaar op Psalm 146 en daarvan het 5e vers. En daar komt ook weer dezelfde inhoud naar voren. Het is de Heer die het recht der armen van de verdrukten gelden doet en die uit liefderijk erbarmen hongerige mildelijk voedt. Zoals gezegd, gemeente, is het vandaag hulpverleningszondag. Dat is altijd de eerste zondag van februari. Dan mogen we wat meer dan anders stilstaan bij datgene wat we als kerken ook mogen doen aan hulpverlening. Aan mensen in nood, en dan geldt dat mensen in het binnenland, maar ook zeker vooral mensen in het buitenland. En wij denken in het bijzonder aan projecten die namens onze kerken worden gefinancierd en worden gedaan in landen als Nepal en Haiti. En trouwens ook op de Filipijnen. En als u een klein beetje ook in uw herinnering graaft, dan weet u dat dat nou landen zijn waar wat langer of wat korter geleden of heel wat natuurrampen plaatsvonden. En men is op dit moment dus bezig met de wederopbouw van het land. En dat kost heel wat inspanning. Dat kost ook heel wat geld. En daar mogen we dan als kerken onze bijdrage aan geven. Vandaag hulpverleningszondag met als gemeenschappelijk thema samen dienstbaar zijn. En ik vind dat zelf een prachtig thema, want dat geeft aan dat we als kerken dat samen mogen doen. Dat we niet alleen maar bijvoorbeeld als knielgemeente onze gaven geven, maar dat we dat doen als kerken in heel Nederland en dat we dat samen mogen doen. Ik denk dat ik beter even kan stoppen. Ja, zullen we maar een versje gaan zingen dan? Ja? Nou, Psalm 145, vers 1 en 2. Thank you. Als we als kerken samen dienstbaar willen zijn, wat is dan onze motivatie? Want laten we eerlijk wezen, ook in onze samenleving zijn mensen dikwijls samen dienstbaar. Het zou ook op seculiere organisaties van betrekking kunnen zijn, samen dienstbaar zijn. Maar wat is onze motivatie als kerken? Dan kom je bij één woord uit. En dat is het woord dat vanmorgen centraal is. Dat is het woord warm hart. En wat is nou eigenlijk warm hart? Dat is dat je een hart hebt vol ervaring. En nou kan ik me voorstellen dat er jongeren onder ons zijn die zeggen, nou wordt het nog niet duidelijker op. Maar wat is nou ervaring? We hebben het van de zomer, Psalm 112, Psalm 146, daar komt dat woord in voor. Ervaring.
Je hebt ontdekt door God
hebt gerechtigheid nodig. Het moet goed gemaakt worden. Tussen God en tussen jou. En daar leer je naar verlangen. En daar leer je over om bidden. Dat gaat iets worden waar je mee bezig bent in je leven. Zalig die hongert en die dorst. Die verlangt naar gerechtigheid. Naar vergeving. Naar vernieuwing. En dan kom ik meteen ook bij de woorden van vanmorgen. Jezus zegt, ware christenen, ware kinderen van God. Het zijn mensen die barmhartig zijn. Die bewogen zijn. Ja, bewogen dus met mensen in moeitevolle omstandigheden. Die daar liefde voor hebben opgevat. En die dat ook werkelijk bewijzen. Die, om zo te zeggen, niet alleen maar een gevoel van liefde hebben. Want dat is op zich al heel mooi. Maar die ook daden van liefde en betrokkenheid bewijzen. Jezus zegt, mijn kinderen, het zijn geen egoïsten. Mijn kinderen leven niet bij het adagium van Kain. Wat was nou het adagium van Kain? Dat weet je allemaal wel, hè? Ben ik nou mijn broer? Wat heb ik nou met die ander te maken? Nee, zegt Jezus, zo staan mijn kinderen niet in het leven. In hun hart leven echte barmhartigheid en betrokkenheid. Ware kinderen van God zijn barmhartige mensen. Ja, en wat ik vanmorgen dat ook heel duidelijk zeggen wil, wat is dan precies die barmhartigheid? Ga je dat nou vormgeven? Want het blijft natuurlijk een beetje abstract, hè? Als hij zegt, zalig de barmhartigen. Wat is dan die christelijke barmhartigheid precies? Hè? Nou, dat zou ik eigenlijk als eerste willen opmerken. Als christenen barmhartig zijn, dan betekent dat niet dat ze laten lijden alleen maar door hun eigen gevoelens en hun eigen betrokkenheid. Maar ook in die barmhartigheid laten ze zich altijd weer begrenzen door het geboden van God. Ik kan me voorstellen dat je bij jezelf denkt van, nou, dat zijn woorden die ik eigenlijk zo 1, 2, 3 niet begrijp. Wat bedoel je nou met het zeggen? Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen, laat ik gewoon londen, want maar noemen. In onze samenleving wordt heel dikwijls een bepaalde situatie barmhartig. En waar denk ik dan bijvoorbeeld aan? Nou, ik denk aan de euthanasiepraktijk. Die wordt in onze samenleving als een daad en als een recht van barmhartigheid naar voren gebracht. En ja, hoe gaat dat dan? Nou, dan zeggen mensen, het is toch prachtig dat we nu dat geregeld hebben, hè, en dat mensen die zwaar ziek zijn, die terminaal ziek zijn, of die op een andere zin eigenlijk geen uitzicht meer hebben, dat die mensen nou geëuthanaseerd kunnen worden. Dat is barmhartig. Mensen die lijden. Wat is toch barmhartig dat je die mensen nou uit hun lijden kunt verlossen? Zo wordt in onze samenleving dat tegen aangekeken. Zo wordt het ook gezegd. En als je als christen dan wat vraagtekens daarbij zegt, of als je zelfs een stap verder gaat en zegt van, ja, maar de Heer die zegt, leven en dood zijn in mijn handen, dan moet jullie maar afblijven. Dan wordt al heel dikwijls gezegd, wat zijn jullie toch onbarmhartig? Je laat die mensen maar in hun lijden. Dat is natuurlijk niet waar, maar zo wordt het wel gezegd. Hè? Dan worden we als onbarmhartige mensen worden we weggezet omdat we de barmhartigheid, die zij dan zo duidelijk zien, niet kunnen onderschrijven en niet kunnen volgen. Waarom kunnen we dat niet? Wat ik net al zei, dat is de reden. Als christen houden je altijd aan de geboden van God. Die zijn de grens die mensen willen en die mogen niet overschrijden. Dus je kunt wel zeggen, ik ben barmhartig, maar je laat je dan altijd inperken of begrenzen door het geboden van God. En misschien dat het nu iets duidelijker wordt wat ik bedoel. Toen ik net eigenlijk zo dat je zegt, die barmhartigheid die wil ik alleen maar aan die of aan die bewijs. Nee, die bewijs je aan iedereen. Of die nou dicht bij je woont, of dat die nou wat verder af woont, of heel verder af. Of mensen nou van de kerk zijn, of dat mensen nou niet van de kerk zijn. Het maakt een christen die barmhartig is, niet uit. Of iemand nou een Nederlander is, of dat hij nou een Nederlander is. Als er nood is, dan is hij erbij betrokken. En probeert hij voor de werk in zijn of haar vermogen is ook iets aan te doen. De barmhartige christen, die laat zich niet beperken in dat opzicht, in zijn barmhartigheid. Iets wat bijvoorbeeld wel de schriftgeleerden en de fariseeën deden. De schriftgeleerden en de fariseeën, dat lees je in het Nieuwe Testament ook met zoveel woorden, die zeiden van, wij gaan alleen maar barmhartigheid bewijzen aan mensen die als wij zijn. Dus ze waren heel selectief. Alleen aan eigen volk. Alleen aan mensen die de wet kennen. En de rest, nou, die zoekt het maar uit. Die zoekt het maar uit. Zo stonden de fariseeën en de schriftgeleerden er. En nou we het toch over hebben over de schriftgeleerden en de fariseeën. Die waren niet alleen heel selectief. Die waren ook heel erg demonstratief. En daarmee bedoel ik het volgende. Ze gingen de straten op. En ze pakten de portemonnee. En ze keken eens even om zich heen. Er zijn genoeg mensen die het ook werkelijk kunnen zien dat ik wat geef. En dan werd het eigenlijk gebleven. Werd dan zo'n aalmoes aan armen uitgereikt. Je begrijpt dat die fariseeën de schriftgeleerden dan meer op zichzelf betrokken was met bericht dan op de nood van die mens. Maar zo is het bij de barmhartige christen niet. Al zeg ik er meteen maar bij, en dat zult u denk ik ook wel beschrijven. Het blijft natuurlijk altijd een moeilijk iets, hè, van als je barmhartig bent. Ben ik dat nou omdat ik werkelijk betrokken ben bij die anderen? Of de plicht die wij ervoor doen? Of hoe zit dat nou eigenlijk? In je blijfstuiving als mens toch eigenlijk altijd wel wat te doen. Maar goed, toch is het zo dat een christen weet, ik heb mij gericht op de nood van de medemens. Dat is wat de Heer mij voorhoudt. Als je de Bijbel doorleest, als je nou het Nieuwe Testament doorleest, dan blijkt dat de Heer Jezus over die christelijke barmhartigheid heel wat heeft gezegd en heel wat heeft geleerd. En de duidelijkste zelf is die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, die kennen we allemaal, die kennen jullie ook. De gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, wat is daar aan de hand? Die man die is barmhartig, hoewel dat niet van hem verwacht zou worden. Er ligt een Joodse man aan de kant van de weg. Hij is zo mishandeld dat als er geen hulp geboden wordt, dan zal hij die Samaritaan, die hoeft dat niet te doen en die zal dat ook niet doen, want ik zei al, ze hebben zoveel moeite met elkaar, Joodse Samaritaan. Maar hij doet het wel. En hij bezorgt de wonden. En hij brengt hem zelfs naar de herberg. En hij betaalt zelfs in het voren. En hij zegt, als je straks nog meer nodig hebt, dan zeg je maar, ik zal je echt alles, al je onkosten gaan betalen. Hij is volstrekt bewogen, die Samaritaan, met de Joodse man die in nood verkeert. Dat is dan de conclusie, dat zegt de Heer Jezus dan. Ga heen en doe jullie even zo. Ga heen en doe jullie even zo. Met andere woorden, laat de barmhartige Samaritaan je een voorbeeld mogen geven. Nou, dat hebben we dan eigenlijk ook maar te nemen. Zo is het. En weet u, gemeente, ik zei al, de Heer Jezus heeft ook de barmhartigheid best het een en ander ook in zijn onderwijs laten horen. En een van de hoofdstukken die ook daarover gaan, en die ik zelf eigenlijk altijd als heel erg aansprekend en zelfs aangrijpend heb waar, dat is Matthäus 25. Ik heb nou vanmorgen een paar versen gelezen, Matthäus 25, maar je zou als je vandaag kijkt, of Matthäus 25 nog eens een keertje kunnen opslaan. praktische denken. Barmhartigheid, hoe kun je dat nou in? Nou, hij zegt, door hongerigen eten te geven. Door dorstigen te drinken te geven. Door vreemdelingen te herbergen. Door armen te kleden, mensen die geen kleding hebben te kleden. Door zieken te bezoeken. En door zelfs mensen die in de gevangenis zitten, om die niet over te slaan, maar ook op te doen. Jezus noemt een aantal groepen mensen die minder bedeeld en de moeite verkeren. En hij zegt, barmhartigheid erbij. Ik zeg, is dat je dus daar wel aandacht, wel oog, wel hart voor hebt? En ja, wat vind ik dan eigenlijk, om zo te zeggen, heel erg aanspreken. En weet je wat mij ook altijd weer opvalt als je Matthäus 25 leest? Dat is dat Jezus zegt, als je nou aan die armen, aan die mensen in nood op mag geven, of het nou aandacht is, of dat je je gaven geeft, je besteedt het aan mij. Moet je nou maar eens even weer lezen in Matthäus 25, dat is heel nadrukkelijk. Dan komt Jezus in het laatste oordeel erop terug. Hè. Als hij terugkomt, dan komt hij erop terug. Hoe hebben wij mensen in het leven gestaan? En dan moet je maar eens opletten, dan zal de Heer zeggen van, ik ben hongerig geweest en u hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en jullie hebben mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, een vluchteling, een asielzoeker. U hebt mij gehelpen. Ik was naakt en je hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en je hebt mij bezocht. En ik zat in de gevangenis en je bent bij mij langs geweest. En dan zullen de mensen vragen, de christenen zullen dat vragen, die dan voor het aangezicht van de Heer staan op de jongste dag. En dan zullen ze zeggen, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien? Wanneer hebben we u dan in de gevangenis zien zitten, et cetera? Dan denken ze dat dat niet is, dat het niet waar is, dat het helemaal klopt. Dan zegt de Heer Jezus, die aangrijpende woorden, voor zover jullie dit aan één van deze, mijn minste broeders hebben gedaan, hebben jullie dat aan mij gedaan. Ik moest even vragen. Voor zover jullie dit aan één van mijn minste broeders gedaan hebben, hebben jullie aan mij gedaan. En dan moet je dat woordje minste, die woorden minste broeders, die moet je niet opvatten alsof Jezus net als de schriftgeleerde zegt, alleen eigen volk, alleen de eigen christenen. Als je daar naar komt, maar nee, minste broeders, dan heb je de Heer alle mensen op deze wereld, die op wat manier dan ook onder die categorieën vallen, genoemd. Of ze nou wel christen zijn of niet christen. De Heer zegt, ze zijn allemaal mijn minste broeders. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze allemaal zalig worden, dat moet je zo ook weer niet opvatten, maar wel dat hij er mij toe komt. Dat hij erbij door mijn boven. Hè? En hij zegt, als u dat ook mag zijn, vanuit het geloof in mij, dan hebt u het aan mijzelf. Okay. Moet je nou maar eens even weer over nadenken. Dat is heel aangrijpend. Dat Jezus zegt, barmhartigheid aan andere bewijzen is de barmhartigheid aan mij bewijzen. Als je het over de barmhartigheid hebt van de Heer Jezus, dan denk je natuurlijk vooral over hoe hij zelf ook in dit leven gestaan heeft. En ik denk dat iedereen het met mij wel eens is als ik zeg dat de Heer Jezus bijzonder barmhartig is. Kun je één iemand aanwijzen in het Nieuwe Testament die tot Jezus een toevlucht nam en die door hem werd afgewezen? Die zou misschien op die Canaanese vrouw kunnen wijzen, maar je weet dat had helemaal niks met afwijzing te maken, dat had echt verdieping te maken. Allen die tot Jezus kwamen, zijn door hem uitgeholpen en ondersteund en zelfs genezen. Wat is de Heer Jezus barmhartig geweest? En wat heeft de Heer Jezus zijn grootste barmhartigheid niet getoond? Door voor zondaren aan het kruis. Om zijn leven zelfs helemaal voor hem over meest belangrijke wat wij mensen ontvangen hebben. Dat is toch het leven. Dat geldt van Christus ook. Want hij was mens als wij. Heeft hij ogen gehad voor onze schuld? En dan zie ik hem aan het kruis hangen. En dan roep ik zijn barmhartigheid. Zijn liefde voor zonde. En dat hij werkelijk alles voor hem over. Ja, inderdaad. Over barmhartigheid gesproken. De Heer Jezus gaat daarin vooraan. Hij gaat er voorop. En niemand is zo barmhartig geweest als hij. En niemand is op dit moment zo barmhartig als hij. Want het is ook vandaag niemand die tot hem de toevlucht neemt. Dus die ook, om zo te zeggen, nul op het verkeerst. En wie vergeving van zonden zal door hem gewezen worden van de schuld. Die in de nood en de moeite van het leven ondersteuning en kracht behoeft, mag van hem verlangen. En niet dat hij de zorg en de moeite altijd wegtrekt, maar hij geeft altijd de kracht die nodig is om het te dragen. En hoe meer mijn hart met deze Heer Jezus verbonden, hoe meer op mijn handen en op mijn hart geraakt en werkelijk ook betrokken zullen zijn bij mensen in nood. Hoe meer zijn geest mij verdient, hoe meer op mijn leven, op zijn leven gaat lijken. Al blijft het natuurlijk altijd maar een hele flauwe afschakeling, dat ben ik van harte met jou eens. Maar het is niet te ontkennen dat wanneer de barmhartigheid van Christus voor ons gaat leven, dat we daar werkelijk uit gaan leven, want het zal ook ons doen en ons laten stempelen en bepalen. En je gaat merken dat je niet meer als een priester in het ding, kil, koud en onbewogen, om de nood van mensen heen te leven. Omdat je hart met de barmhartige Christus verbonden is, zet hij op zo te zeggen, ook je hart in het vuur en in het vuur van de liefde. En gaat hij ook je handen bepalen. En gaat hij ook zo te zeggen ook je geld beheren. Zodat je niet meer als een sluitpost op de begroting iets over hebt voor de armen in nood. En dat je zegt, en wat zou er dan van mij uit ook daaraan kunnen worden gegeven? Jezus zegt, zalig de barmhartigen. En dan zegt hij erbij, en dat moet je maar even lezen hier nemen. Dan staat er zo prachtig achteraan, en aan hen zal barmhartigheid worden bewezen. Ik vind dat ook iets, laat ik het zo zeggen, bemoedigends. En ook iets onmerkends. Als je barmhartig mag zijn en mag geven aan mensen in nood, dan zal uiteindelijk de Heer daar weer op terugkomen. En wanneer komt hij daarop terug? Matthäus 25 zegt, op de dag van het oordeel. Dus als Jezus terugkomt, dan komt hij ook weer terug op de barmhartigheid die wij al dan niet bewezen hebben. Dan zegt de Heer in Matthäus 25, hij zegt, ik kom terug en dan zullen de mensen als twee soorten voor mij komen te staan. Hij zegt, dan heb je aan de ene hand van mij de schapen, dat zijn mijn kinderen. Dan heb je de andere kant van de wolk. En wie zijn dan de schapen? Ja, zegt Jezus, dat zijn de alle mensen die in mijn naam en vanuit het geloof in mij hongerigen hebben gevoed, dorstigen hebben gelest. De naam hebben gekleed, vreemdelingen hebben gehuisvest en zieken en gevangenen hebben gezocht. En dan staat er, en dat is het aangrijpende van het hoofd. Voor die mensen is het koning. Voor die mensen gaat het eeuwig koning werken. En zullen ze op de nieuwe aarde waar het gerechtigheid komt, voor altijd mogen blijven. Zalig, warm hart. Want aan hen zal barmhartigheid worden.
raakte zo hun hart in leven, dat van binnenuit hun leven verdient. En dat lijkt hen. Ze zullen niet zeggen, we hadden wel verwacht dat we nu naar de kerst. We zullen wel, we hadden wel verwacht dat wij nu zo zeggen, beloond worden voor onze goede daden. Nee, ze zullen zeggen, die christenen, hebben wij dan barmhartigheid? Het werd hun steken dat ze niet maken. En ze hadden het zelf niet in de gaan. En zo zullen ze uit genade en tot hun eigen verwondering beloond worden. Die barmhartigheid de wijze mag in mijn naam zeggen. Gaan hen op aarde zelf op barmhartigheid bewezen worden. Het is ook een andere groep als Jezus straks terugkomt. Ik zei al, het waren niet alleen maar de schapen die hij noemt, hij heeft het ook over de wolven. Wie zijn dan de wolven? Ja, inderdaad, lees het maar na. Dat zijn al die mensen die helemaal geen oog en hart hebben gehad van mensen. Dat zijn mensen die alleen maar voor zichzelf leven. En die altijd maar bezig waren met hun eigen bankrekening en hun eigen bezit. Die niet verder keken dan hun eigen belangen. En die als een priester en een vriend om hun nood heen leven. Ach, het was toch altijd maar een druppel op de gloeiende plaat die waren. En ach, waarom zou het? Jezus zegt, al die mensen dat zijn aan de bokken en dan moet je ook lezen. Dat is aan vrij. Die gaan niet binnenkomen bij binnen. En dat betekent vanmorgen, en dat is eigenlijk wat ik zo in ons midden vanmorgen zou willen benadrukken. Dat betekent dat als het vandaag gaat over een hulpverleningszondag, als het gaat om barmhartigheid, dat we dat niet met kleine thema's weten. Dat we niet moeten denken, nou de ene is meer hier bij betrokken, de andere is meer daar bij betrokken, en het ene is wel barmhartig en de ander wat minder en zo. Het gaat om een thema dat te maken heeft met het hart van het christelijke geloof. En laat het voor ons aansporingen zijn. En meer en meer ook de Heer, de barmhartige, te zoeken aan zijn voeten te zijn. Opdat we inderdaad meer en meer barmhartigheid mogen bewijzen. Niet om onszelf op de borst te kunnen slaan. Maar om werkelijk te kunnen beantwoorden, het doel dat de Heer met ons als christenen heeft. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal ik straks barmhartigheid bewijzen.
Het woord is toch
barmhartige bij uitstek. U heeft tijdens uw omwandeling, rondwandeling op aarde, die barmhartigheid ook werkelijk handen en voeten gegeven, zoals we dat dan zeggen. Maar ten diepste mogen we u als de barmhartige zien als uw hand van het kruis. En daar de schuld en de zonde wegnemen, voor allen die leren hongeren en dorsten naar de Heer. Heere, wilt u ons, als we dit woord zo hebben ontvangen, wilt u ons ontvankelijk maken om dit woord ook te verwerken in ons leven. En we hebben het zo van u gehoord, dat het thema van deze morgen maar niet iets is wat er, om zo te zeggen, aan de rand van het christelijk geloof zich afspeelt. Maar het recentum te maken. Want alleen wanneer we van u en uw barmhartigheid leren leven, en daarom van uw barmhartigheid leren te krijgen, zullen we straks toekomst. Heer, nogmaals, dragen we allen aan u op die nood hebben. En de nood is zo groot, we kunnen het allemaal niet overzien, we kunnen het ook niet verwoorden, maar we mogen het bij u neerleggen. En we willen van u, wilt u geven dat heel kerk werkelijk betrokken zal zijn. En geef dat ook alles wat mag worden gegeven, dat werkelijk tot hulp zal zijn. We willen samen ook in het bijzonder dank zeggen, heren, voor het feit dat geen verhoef in de afgelopen tijd ook haar gaan van de hoogsteden in dienst van de mens in nood. U heeft haar ook willen bewaren